Dus ik denk dat die sociale kant is dat je geaccepteerd wil worden om wie je bent. Dat mensen zien wat je talenten zijn, wat je kwaliteiten zijn. En niet blijven hangen bij alleen je uiterlijke kenmerk. In dit geval de hoofddoek, want je bent meer dan dat.
Je luistert naar Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitcast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uitagenda Magazine, Pem van der Veen.
Er wordt vaker over dan met moslimvrouwen gepraat, vindt de Utrechtse sociologe en fotografe Ebru Aydin. Om daar iets aan te doen maakte ze het boek Hijab-verhalen. Met 21 moslima's sprak ze over de betekenis die de hoofddoek voor hen heeft. Wat is hun belangrijkste hijab en welk verhaal zit daarachter? In deze uitcast praten we met Ebru over haar project. Hi Ebru.
Hallo.
Fijn dat je er bent. Jij bent fotograaf en socioloog. Wat was je eerst?
Ik was eerst socioloog. Okay. Dat heb ik in ieder geval gestudeerd. En na mijn studie kon ik niet direct een baan vinden. En toen dacht ik van, misschien is het wel een interessant zakcentje. Omdat veel mensen mij spontaan vroegen om foto's te maken. En ik had al wel interesse in fotografie. Dat is een beetje uitgegroeid tot ook iets wat ik serieus daarnaast doe. Naast mijn, ik heb geen baan als socioloog. Maar ik ben wel op maatschappelijk vlak werk ik. Mm-hmm. Dus dat combineer ik een beetje.
Waarom heb je voor een studie sociologie gekozen?
Ik vind mensen interessant. Mm-hmm. En ik vind de samenleving, vind ik nog steeds heel boeiend. Ik ben ook maatschappelijk betrokken. Dat is ook wel gegroeid toen ik ging studeren. En ik wilde eigenlijk de samenleving snappen. Maar ik was wel een van de eerste in mijn omgeving die dat ging studeren. Dus het was voor heel veel mensen best wel vaag. Van, je kan rechten studeren of je kan geneeskunde doen en dan ga je sociologie studeren. Mm-hmm. Het was niet echt dat in ieder geval mijn ouders niet dachten van topstudie. Nee. Ga je veel mee bereiken.
Dat moest je wel verantwoorden.
Ja, in het begin snapten ze het niet echt helemaal. Maar ik denk dat ze later wel inzagen van oké, het is wel iets waar ik echt geïnteresseerd in ben en blij van wordt. Ze zijn daarna wel bijgedraaid.
Wat voor werk doe je?
Momenteel werk ik part-time in het onderwijs. Ik werk voor de Hogeschool Leiden als docent bij het onderwijsprogramma. En voor de Universiteit Utrecht voor een onderwijsprogramma voor scholieren.
Onderzoeksprogramma voor?
Onderwijsprogramma. Dus het is eigenlijk een extra programma voor scholieren hier in de stad. Mm-hmm. Om kansengelijkheid te verbeteren. Om taalontwikkeling van deze kinderen te werken, maar ook hen te laten kennismaken met wetenschap. En daarnaast ben ik freelance, dus fotograaf, modereer ik gesprekken, geef ik les. Zo combineer ik dat een beetje.
Ik heb hier het boek Hijab-verhalen liggen, het fotoboek wat jij gemaakt hebt. Je hebt 21 vrouwen geïnterviewd over hun persoonlijke beleving van de hijab eigenlijk, hè, de hoofddoek. Het zijn allemaal hele verschillende verhalen. Er komt een grote diversiteit in naar voren. Maar is er toch een gemene deler? Is er toch iets wat je gezien hebt dat zij gemeen hebben met elkaar? Als het over dit onderwerp gaat.
Ik denk dat de gemene deler is dat ze allemaal achter in hijab staan. Voor de ene is het makkelijker gegaan, die reis of die route. Voor de ander was het vanzelfsprekend. En ze geven er denk ik allemaal verschillende uitingen aan in hoe ze dat, wat dat voor hen betekent. Maar ik zie wel allemaal dat ze liefde hebben voor de hijab. Dat is denk ik wel de gemene deler die er is.
Wat ik heel vaak zag terugkomen is dat ze het noemen dat de hijab hun vrijheid is. Kan je dat uitleggen?
Waarom vind je dat interessant?
Hoe kan dat jou vrijmaken?
Ja, volgens mij zeggen ze dat zelf ook wel in die verhalen. Is dat Het ze vrijheid geeft om, dat ze überhaupt vrijheid hebben om te kiezen voor mm-hmm. iets. Dat ze dat heel erg als vrijheid ervaren. Ik heb een vriendin die ook hier aan meedoet. En die zegt eigenlijk door mijn hijab, maar ook door mijn neutrale kleding, komt juist mijn persoonlijkheid naar voren en niet mijn uiterlijk. En dat voelt ook als vrij. Dus dat ik mm-hmm. niet beoordeeld word op mijn uiterlijk, maar op wie ik ben.
Ja.
Om dat soort, denk ik, nuances of gevoelens gaat het dan.
Ja, dus de vrijheid. Enerzijds de vrijheid om zelf te bepalen wat je wil dragen. En anderzijds het verleggen van de nadruk van uiterlijk naar karakter, naar innerlijk.
Ja,
ja.
Dat denk ik wel, ja.
Ja. Terwijl soms, denk ik, heeft een hijab ook wel benadrukt het juist schoonheid. Zie je ook in dit boek. Is dat dan tegenstrijdig of niet?
Ja, ik denk dat een van die vrouwen zegt van... Ik had op een gegeven moment een hoofddoek en die was ik aan het passen. En toen voelde ik me mooi. Ik denk dat je niet per se je lelijk moet voelen met een hoofddoek. Ik denk dat iedereen die het draagt zich fijn daarbij moet voelen. En fijn kan ook op een bepaalde manier mooi zijn. Ja, en als dat je schoonheid benadrukt, ja.
Waarom vond jij dat dit boek er moest komen?
Ik was een beetje het stereotype zat dat er was. En nog steeds is. En mijn realiteit of mijn omgeving ziet er gewoon heel anders uit ten opzichte van wat ik vaak in media berichten of in mainstream dingen terug zie komen.
En wat is dat stereotype?
Dat stereotype is dat een meisje met een hijab, hoofddoek, is vooral staat achter de kassa bij de Albert Heijn. Oh ja. Spreekt slecht Nederlands. Moet van alles van haar vader of haar broer, is onderdrukt, heeft niks te zeggen. Is een beetje een zielig, onderdrukt vrouwtje. Met weinig ambitie, weinig doelen en is vooral thuis, zeg maar. Terwijl de vrouwen die ik ken toch wel een ander leven hebben. En ik denk, er is wel een soort van mismatch tussen het leven van veel moslima's versus wat het stereotype beeld is. En kijk, met één boek ga ik het beeld niet veranderen.
Nee.
Maar ik wilde wel op mijn manier of op mijn voorwaarden dat verhaal vertellen van die vrouwen waarvan ik dacht, ja, maar volgens mij zijn dit allemaal vrouwen die in de samenleving staan en hun ding doen.
Ja, hun ook, rol daarin vervullen.
Ja, en ook al ben je huisvrouw, het hoeft niet allemaal hele ambitieuze, werkende vrouwen te zijn. Maar die staan ook in de samenleving en die doen ook gewoon hun ding. En dat beeld zie je gewoon te weinig. Dus ik dacht, ik heb deze vrouw in mijn netwerk. Waarom haal ik die verhalen niet op? En maak ik daar een mooie fotoserie van? Nee, ik denk dat het vooral het stereotype is dat in dit geval de man eigenlijk alles bepaalt over de vrouw. Dus hoe zij zich moet kleden en hoe zij zich moet gedragen. Wat zij zou moeten doen. En dat klopt gewoon niet.
Want de vrouwen die jij kent en de vrouwen die in dit boek aan het woord komen, kiezen daar heel duidelijk zelf voor. Het is niet zo dat ze het opgelegd krijgen.
Nee. Nou, eigenlijk iedereen die ik spreek, kiest er zelf voor. En er zijn ook vrouwen die er zelf voor kiezen om er weer af te doen. En daar ben ik ook, daar heb ik ook gewoon respect voor. En dat is wel grappig, want er zijn ook een paar vrouwen die juist door hun man tegengehouden zijn. En
oh,
die zeiden van... ja, dat moet je niet doen, is niet goed voor je carrière. Of, er zit ook iemand tussen, dat is een vriendin van mijn moeder. En die zei ook van, ja, mijn man heeft bijna een jaar lang niet meer met mij over straat gelopen. Oh. Het eerste jaar toen ik een hoofddoek ging dragen, dat vond hij heftig. Dus zij heeft juist andersom haar man moeten overtuigen dat het wel een goed idee was.
Ja, want dat viel mij ook in die verhaal. Dat sommige vrouwen inderdaad echt zeggen over het moment dat ze dan besloten hem te gaan dragen. En dat was echt een soort coming out of zo.
Ja, voor sommigen wel. Vooral als je een minderheid bent in een bepaalde omgeving. Als jij de eerste bent die het gaat dragen. Dan kan het wel spannend zijn om die stap te zetten. In mijn geval, ik zat op een islamitische basisschool hier in Utrecht. En heel veel mensen droegen het. En toen dacht ik, oh ja, dat is leuk. Ik ga het ook dragen. Toen zat ik in groep 7. Dus dat is een heel kinderlijk, het van bijhoren gevoel waarom je het gaat dragen. Later ben ik hem wel bewuster gaan opdoen, want ik dacht van ja, het was niet heel bewust begonnen. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet in een islamitische omgeving zitten of niet op zo'n islamitische basisschool zitten en er misschien toch het idee hebben alleen voor te staan en dan zo'n moment moeten kiezen en dan ineens naar school of werk moeten gaan. En dan zou bang zijn voor een reactie van wat gaat mijn docent zeggen, wat gaan mijn klasgenoten zeggen, wat gaat mijn werkgever zeggen. Die angst is er wel, denk ik, voor de mensen die hem beginnen met opdoen.
Heb jij te maken met negatieve reacties of hoor je ervan dat vrouwen daarmee te maken krijgen?
Ik persoonlijk heb niet direct veel last van negatieve opmerkingen. Ik merk wel dat er zijn wel veel vooroordelen en die uiten zich wel in bepaalde uitspraken van mensen. Dus,
zoals?
Wat spreek je goed Nederlands?
Ah, ja.
Of verbaasd zijn dat je hier een studie hebt gedaan. Verbaasd zijn dat je docent bent. Je zit vaak in de verbazing van je uiterlijk versus wat je doet. En dan dat ze dat niet echt kunnen matchen in eerste instantie. En dat uitzicht dus in verbazende opmerkingen. En dan denk je, oh ja, je had dus niet echt een hoge verwachting van mij.
Nee.
En dat ging dus ook bijvoorbeeld van denken dat je schoonmaker bent in plaats van de docent. Nou, dat soort dingen.
Je gaat op zoek naar de bijzonderste hoofddoek voor de vrouw in kwestie. En wat komt er dan bijvoorbeeld naar voren? Waar komen ze mee aan?
Je komt op verschillende dingen uit. Voor de een is dat de hoofddoek die ze droegen tijdens hun diploma-uitreiking. En voor de andere is het bijvoorbeeld de coverfoto. Dat is er gelinkt aan een Somalische traditie. En dat is dan weer met rituelen en bruiloften is daar heel erg aan gelinkt. Er is een moeder die dat een bepaalde hoofddoek zelf de stof en kleur droeg met haar dochter.
Op het moment dat ze trouwden. Ja,
ja, precies.
Ja.
Je hebt mensen, vrouwen die zeggen een bepaalde kleur die mij een bepaalde rust of een zelfvertrouwen geeft. Als ik het op een bepaald moment spannend vind en als ik die hoofddoek opdoe, dan voel ik me meer, voelt het vertrouwd, voelt het, dan kan ik er weer tegenaan. Zijn er ook vrouwen die zeggen, nou, er is niet eentje die eruit springt voor mij. Dus het zijn eigenlijk allemaal praktisch gezien allemaal stoffen doek. Die heb je ook tussen zitten. Anderen hechten weer wat meer waarde aan de traditionele hoofddoeken. Die niet echt buiten worden gedragen, maar meer in bijvoorbeeld een huiscontext. Dus het verschilt enorm. Maar ik denk dat ze dat het ook wel een moeilijke vraag kan zijn. Want ik heb zelf die vraag ook voor mezelf gesteld.
Ja.
En ik kwam er niet uit.
Nee?
Ik heb nog steeds geen keuze gemaakt voor wat mijn meest bijzondere hoofddoek is. Want ik denk, dan doe je andere hoofddoeken tekort misschien.
Oh, ja.
En ik draag al best wel lang een hoofddoek. Dus het zijn er inmiddels best wel veel.
Hoeveel heb je er?
Ja, ik denk wel meer dan 100.
Mm-hmm.
En dan heb ik onderscheid tussen zomer- en winterhoofddoeken. En vroeger droeg ik heel veel print. En ik ben nu wat meer overgegaan naar wat rustige hoofddoeken. Dus zonder print en rustige kleuren. En vroeger droeg ik echt een hoofddoek. Dus dat was echt een vierkant die je dan opvouwde. En nu draag ik meer een sjaal. Die zijn ook wel een beetje trendgevoelig of modegevoelig. Wat ook dan de stijl van deze tijd is. Daar zijn ook, daar kunnen mensen mee gaan. Ik ben best wel consistent in mijn stijl.
Mm-hmm.
Maar ja, zo gaat het bij mij in ieder geval.
Je hebt nu een hele mooie, beetje grijs, beetje opaalachtige, met die uitloopt in wat toch een klein beetje print aan de onderkant.
Mm-hmm.
Een eenvoudige, maar hele smaakvolle hoofddoek.
Dankjewel.
Waar heb je deze gekocht bijvoorbeeld?
Deze heb ik cadeau gekregen.
Okay.
Deze komt uit Turkije.
Van wie heb je hem gekregen?
Van mijn broertje.
Aha.
Die was daar.
En sta jij dan 's ochtends voor je kledingkast zo van, welke zal ik eens kiezen? En op basis waarvan kies je dan?
Ik kies op basis van mijn outfit.
Licht groen. Ja, nee, kan.
Maar
ja.
Ik heb één hoofddoek die echt in precies dezelfde kleur is met mijn sneakers. En dat is heel veel andere mensen opgevallen. Dat vind ik wel weer leuk, dat mensen dat zien. Mijn sneakers dan precies dezelfde kleur zijn als mijn hoofddoek. Dat soort dingen vind ik wel leuk om op te letten.
Ja, het is een leuk... Voor mij is het als niet-hoofddoekdrager is het een heel mooi inkijkje in eigenlijk in de wereld van de hoofddoek, waar ik eigenlijk in praktische zin zo weinig vanaf weet. Hè. Is het daarvoor ook bedoeld om er meer bekendheid aan te geven?
Dat is denk ik een bijeffect waar ik wel blij mee ben. Maar ik wilde niet een soort van uitlegproject maken.
Nee.
Nou, ik denk, er zitten nu al minimaal 50 jaar moslims in Nederland. Het is een bekend fenomeen. Maar ik wilde eigenlijk het verhaal vanuit de vrouwen en ook mijn perspectief als moslimvrouw vooral benadrukken. Wat het voor ons betekent zonder dat je dat vanuit een bepaalde verdedigingsdrang moet doen, maar meer vanuit jezelf. Wat betekent het voor je? Dus als moslimvrouwen onderling, om dat gewoon met elkaar erover te hebben. Omdat ik denk ik die wereld beter snap dan een gemiddelde andere fotograaf. En een beetje ook om hen te empoweren en te laten zien van ik mag er zijn en mijn verhaal mag er zijn. Dat was in ieder geval mijn doel. En mijn doelgroep was daarmee moslimvrouwen en geïnteresseerden. En dan denk ik dat jij in de groep geïnteresseerden die daar ook iets van leert. En dat is denk ik ook een mooi effect.
Ja. Wat heeft het jou gebracht om dit boek te maken?
Ik heb vooral erg genoten van de gesprekken met de vrouwen die ik heb gevoerd. Ik besefte me dat we het eigenlijk niet zo heel vaak erover hebben. En niet buiten de religieuze omgeving ook over de betekenis van de hoofddoek. Dus het ging ook heel erg over die sociale betekenis. En toen dacht ik, oh ja, ik vind het heel fijn om met heel veel vrouwen daarover te praten en te sparren. En het was eigenlijk ook allemaal podcastwaardige gesprekken waren dat, waar ik in mijn eigen 3 uur wel eens praatte over zaken. Dus ik vond het inhoudelijk gewoon oprecht leuk om het te doen. En deze vrouwen te ontmoeten en te spreken. Een deel was ik al bekend mee, een bevriend mee. En een andere deel is dat zeg maar erbij gekomen. Dus dat is heel fijn.
Nieuwe vrienden gemaakt.
Ja, mm-hmm. En ik denk dat ik heb geleerd hoe ik toch iets vanuit eigen intrinsieke motivatie kan omzetten in een project wat van waarde kan zijn.
Niet alleen voor jou persoonlijk, maar breder dan dat.
Ik denk dat die sociale betekenis te maken heeft met dat moslimvrouwen met een hoofddoek geaccepteerd willen worden. Of dat ze in een bepaalde context, dat ze gezien worden, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dus dat ze op hun werk dan niet de vraag krijgen van wil je niet zwarte hoofddoeken dragen? Want dat vinden wij te streng of zo. Dat soort dingen. Dat zit niet aan de religieuze kant. Dat zit vooral in de interactie met anderen.
Want is dat een associatie met een zwarte hoofddoek inderdaad? Ja. Is dat is algemeen zo? Ja.
Nee, dat hoorde ik terug. Dat,
ja, ja.
Dat streng en ontoegankelijk over kan komen, mm-hmm, voor de ander. En daar gaan dus vrouwen rekening mee houden.
Ja, ja.
En de kleur aanpassen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik denk dat die sociale kant is dat je geaccepteerd wil worden om wie je bent. Dat mensen zien wat je talenten zijn, wat je kwaliteiten zijn. En niet blijven hangen bij alleen je uiterlijke kenmerk. In dit geval de hoofddoek. Want je bent meer dan dat. Je hebt zoveel te bieden. Maar mensen blijven een beetje hangen.
Ja.
Dat is zonde.
Ja. Wat heb jij verder nog een project op stapel staan? Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Ik ben bezig met een andere fotoserie, ook gericht, dit is gericht op de stad Utrecht, waarbij we 2 generaties met een migratieachtergrond vragen naar hun migratieverleden, hun gevoel bij Utrecht, bij Nederland, En dan doen we met 10 koppels hier uit de stad. Met dus verschillende achtergronden. En dus we zijn nog in het maakproces. Mm-hmm. Dat komt hopelijk na de zomer. Kunnen we daar meer van laten zien. Okay. Hopelijk ook in een boekvorm en een expositie en programma.
In Utrecht.
In Utrecht, ja.
Ja. Oké. Okay. Dankjewel.
Graag gedaan. Gesprek.
Wil je meer weten over Het Land Van, het nieuwste project van Ebru, of over haar fotoserie Hijab-verhalen? Volg haar dan via haar Instagram-account, Ebru Aydin. Haar fotoboek is te bestellen bij Pakhuis De Zwijger via dezwijger.nl.
Ondertussen in de stad.
Met Elias van Maalrik.
Hi Elias, hallo. Je spreekt met Pam.
Hi.
Elias, jij bent student aan de Hogeschool Utrecht. Wat studeer je?
Ik studeer social work, dus wat vroeger het maatschappelijk werk was.
En jij zit achter het grootste regenboogfietspad van de wereld, wat onlangs in de Uithof is verschenen. Kan je daar iets over vertellen? Waarom moest dat fietspad er komen?
Ja, ik liep de les uit en ik dacht, ik wil iets ondernemen vandaag en ik wil iets doen. En ik wil het ook doen met kleur en voor diversiteit. En toen stapte ik naar buiten en toen dacht ik, hoe cool als hier een fietspad komt op de Uithof. Tussen al die studenten, docenten en medewerkers. En ik vind het belangrijk om de diversiteit weer te geven. Ja, dat is wat mij betreft supergoed gelukt met het fietspad.
Want het regenboogfietspad is een symbool voor diversiteit.
Ja, klopt. Heel veel mensen kennen het als de Pride-vlag, zeg maar.
Ja.
En dat is nog steeds natuurlijk zo. Maar ik vind het wel mooi om de breedste diversiteit hiermee te laten zien.
En waarom moest het juist op de Uithof gebeuren?
Ik studeer er en er studeren nog 70.000 anderen. Het moet juist een plek zijn waar je ook jezelf kan zijn. Ongeacht geloof, huidskleur, geaardheid, beperking, wat dan ook. En daarom vond ik het echt belangrijk dat ik daar kwam. En je hebt natuurlijk ook het UMC daar zitten en de universiteit en bewoners. Dus het is echt een plek waar heel veel mensen komen. En elke keer natuurlijk allemaal nieuwe mensen. Het is super divers. En dat is ook daar zijn we gewoon heel erg trots op. Of daar ben ik in ieder geval heel erg trots op.
Hoe lang is het? Want ik heb begrepen dat het langste regenboogfietspad van de wereld is.
Ja, hij is ongeveer 570 meter. En je hebt eerst dus zwart, bruin en dan reguliere kleuren ook erbij. En aan het eind heb je ook nog een vlag van 8 meter met lichtblauw, licht roze en wit. Dus in een driehoekje, zeg maar, met die kleuren.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, omdat homoseksuelen geen ster kregen, maar een roze driehoekje.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik zelf wel een hele diepe, mooie betekenis. Gewoon goed om het gesprek erover te hebben, over alle diversiteit. En om te weten dat het niet zomaar een vlag is, maar dat er heel veel achter schuilt.
Was het lastig te realiseren, dit project?
Ja, je moet wel met ontzettend veel mensen spreken. Want ik dacht ook, wie in godsnaam gaat over dit fietspad? En het is van de gemeente, de universiteit, de HU, een ander iets, Utrecht Science Park.
Mm-hmm.
Maar ja, het is natuurlijk van iedereen wel een beetje. Omdat het natuurlijk de hele campus over gaat. Dus het was heel erg doorzettingsvermogen met heel veel mensen praten. En zelf ook heel veel tijd erin steken en dingen schetsen en bedenken, et cetera. Dus iedereen stond er gewoon achter, dus dat heeft geen moeite gekost. Maar het was wel gewoon heel veel werk voor mij. Maar dat was het waard.
Hoe voel je je nu als je over dat fietspad fietst? Wat gaat er door je heen?
Ja, het is nog best wel onwerkelijk. Maandag begon de aanleg en vrijdag was het af. Dus het duurde 5 dagen ongeveer. Dus ik zag het ook de hele tijd gebeuren. Dus eerst kwam er een groene streep. Toen kwam uiteindelijk alles. En toen viel hij er overheen. En toen voelde het wel echt heel, heel cool. Je ziet ook mensen foto's maken. En heel veel mensen hier ook overheen skaten of wielrennen of hardlopen. Dus dat is echt wel heel mooi om te zien eigenlijk.
Heb je nog meer plannen om de Uithof inclusiever te maken?
Ja, altijd wel eigenlijk. Ook bijvoorbeeld op mijn opleiding, dat er meer bijvoorbeeld stageplekken zijn of praktijkplekken die met het onderwerp te doen hebben. Omdat het natuurlijk in social work heel erg gaat ook over diversiteit en inclusie. Maar dat zie ik nog te weinig terug. Dus ja, dus zulke soort dingen. Maar ik ben niet weer van plan om een wereldprimeur of zo neer te leggen.
Nee.
ik moet zelf ook helaas afstuderen.
Oh ja, uiteraard. Nou, dankjewel. Dan wens ik je veel succes met je afstuderen. En dan roepen we iedereen op om vooral eens een potje te skaten of te fietsen over het langste regenboogfietspad van de wereld. Dankjewel, ja. Elias.
Dankjewel.
Met het regenboogfietspad willen de hogeschool, de universiteit en het UMC laten zien dat iedereen welkom is om te zijn wie je bent in het Utrecht Science Park. Je kunt het fietspad vinden tussen de Padua-laan en de Heidelberglaan.
Dit was Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.